Ik zou u graag meenemen naar de Olijfberg. En voor sommigen geldt, die heb ik al eens meegenomen naar de Olijfberg. Maar ja, echt bijbelstudie kun je daar niet geven op die locatie. Is dan problematisch. Maar overdrachtelijk dan wil ik u dan vandaag meenemen naar de Olijfberg. Want als er twee plaatsen in de Bijbel zijn die in directe relatie staan tot de Christus, tot de Messias, dan is het natuurlijk in de eerste plaats Jeruzalem en in de tweede plaats de Olijfberg. En het slechte nieuws daarbij is dat Jeruzalem eerst nog verwoest zal worden. En het slechte nieuws is ook dat de Olijfberg nog zal scheuren. Want ja, er vindt nogal wat plaats. Op het moment dat de Heer Jezus terugkomt. Het is niet twijfelachtig, het is niet een theorie onzerzijds. Je kunt gewoon zeggen, het staat gewoon in de Bijbel. In een paar versen achter elkaar in Zacharia hoofdstuk 14. Dat Jeruzalem zal verwoest worden. Dat bij die gelegenheid de Messias, ik moet zeggen de Heere, Jehovah, zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En dat bij die gelegenheid de Olijfberg niet maar zal schudden, maar zelfs zal scheuren. Waarmee dan ook in één keer gezegd is dat dat nog niet gebeurd is. En als je gelooft in het profetisch woord, en meer in bijzonder in de letterlijke betekenis daarvan uiteraard, dan weet u dus dat dat nog toekomst is. En dat is niet op de jongste dag. Want ja, op de jongste dag heeft het geen zin dat de Olijfberg scheurt, want dan branden hemel en aarde en zullen de elementen branden en vergaan en versmelten. Volgens 2 Petrus 3. Kortom, het is een gebeurtenis ver voor die tijd. En ik denk niet dat ik u wat nieuws vertel nu. Het is de gelegenheid van de zogeheten wederkomst van Christus. Niet om te oordelen de levenden en de doden, maar om te oordelen de levenden. De volkeren namelijk, om zijn koninkrijk alsnog op aarde te vestigen. Want ja, we komen in waarheden terecht, de Bijbelse waarheden, die in het algemeen de catechismus niet gehaald hebben. Ja, dat moet ik wel zo kunnen zeggen. Die daarin niet terecht zijn gekomen, niet werkelijk. Want het punt is namelijk dat Jezus van Nazareth, die graag gezien wordt als een arm kindje van arme ouders, die zich geen Mercedes konden veroorloven en het moesten doen met een ezeltje, eentje maar, zodat Jozef er nog naast moest lopen. Ze hadden wel zojuist, tijdens de vlucht naar Egypte, hadden ze zojuist een aanzienlijk bedrag ter beschikking gesteld gekregen. Gedeponeerd bij de Rothschild. Maar weet ik veel, er wordt toch van alles van gemaakt, van die verhalen. Dat kan ik ook wel. Maar goed, dit is niet de bedoeling. Wij zijn terecht namelijk bij de koninklijke familie. Zowel van vaders als moeders zijde. Het was geen morganatisch huwelijk of verloving tussen Jozef en Maria. U kunt ter plekke opzoeken via Google wat dat betekent, hè? Geen morganatisch huwelijk. Maar goed, toen maar weer. We zijn terecht bij de koninklijke familie van Israël en in elk geval van Juda, van de Joden. Die hebben u toch? Dat was niet armoedig. Integendeel. Dat is één. En vervolg op het verhaal is logischerwijze of hij, het kind, ooit nog eens op de troon zou komen. En ik heb het niet over Archie, want zo heet hij. Die is van de week geboren. En dan vragen ze later, jaren later, waar had hij het over? En dan over Archie van Harry. En Meghan, ja. Nou ja, zoiets. De vraag is of hij ooit nog op de troon zal komen. Dat kindje uit Bethlehem. En het antwoord is ja, wis en waarachtig wel. Koning der gerechtigheid, koning des vredes, vredevorst. Toch? Met eer en heerlijkheid gekroond, hoge priester naar de ordening van Melchizedek, enzovoorts, enzovoorts. Want dat hoor je dan te zeggen als je een paar titels genoemd hebt. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Ik weet het, hij is uw vriend, hij is mijn vriend. Dat is waar, maar het gebeurt zelden dat ik hem tutoyeer. Want ja, iemand met zo'n positie zou men enigszins afstandelijk, maar en dus met respect behandelen. Dat is niet het goede woord, maar zo zou men tot hem komen. En dit zijn dingen, ik zeg, die hebben de catechismus niet gehaald. Of dat echt zo is, weet ik niet, want ik ken de catechismus niet. Dus ik praat voor mijn beurt. Maar laat ik dan zeggen, de Bijbelse waarheid dat Jezus van Nazareth ooit hier op aarde wis en waarachtig zijn koninkrijk zal opeisen en ook daadwerkelijk zal vestigen. Niet alleen over de Joden, maar over heel Israël en zelfs over alle volkeren, over heel de aarde. Die waarheid, ja, die heeft het niet gehaald in de christelijke traditie. Niet bij de instituten, om zo te zeggen. Is gebagatelliseerd geworden en totaal weggeredeneerd. En waarschijnlijk gewoon omdat wij daar vandaag niks aan schijnen te hebben. Wat ook niet waar is. Maar ja, dat raak je dan vanzelf ook wel kwijt. Wat in de toekomst te verwachten is, is in ieder geval minstens die ene dag. Het is meer dan dat, het is een hele generatie waarin die dingen zich zullen afspelen. Maar minstens die ene dag waarop de Heer voor het eerst weer zijn voeten lichamelijk zal zetten op aarde. En wel op de plek die men meent gemarkeerd te hebben. In de Hemelvaartskapel, jawel. Op de Olijfberg. Niet in Jeruzalem, maar daarbuiten. En ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Door Gog en zijn benden, maar uiteindelijk door de Heer zelf, die daarvoor alle heidenen ten strijde zal verzamelen. Dit is Zacharia 14, mocht ik er vandaag niet aan toekomen, heb ik het nu reeds besproken. Zacharia 14 vanaf vers 1. Het zal geschieden dat de Heer zelf al de heidenen ten strijde zal verzamelen tegen Jeruzalem. Dat mag niet, hebben ze mij verzekerd in Nijkerk. Het gaat niet gebeuren, maar het gaat wel gebeuren. Het gaat wis en waarachtig gebeuren. Ja, of je nou een vriend bent van Israël of niet. Het verandert aan de Bijbelse waarheid niks. De Heer zegt dat hij alle heidenen ten strijde zal verzamelen tegen Jeruzalem. En de stad zal ingenomen worden. En dat is niet de eerste keer, maar het is de laatste keer dat de Heer dat zal doen. Noem nog zo'n voorbeeld. Toen het water van de zondvloed over de gehele aarde kwam, was het niet de eerste keer dat de Heer een oordeel bracht door water over de gehele aarde. Al is sommigen dat willens onbekend, 2 Petrus 3. Maar het was wel de laatste keer, zei hij, beloofde hij, zodat er hoop is voor degenen die niet zwemmen kunnen. Zo moet je zeggen, hoop. De volgende keer doet hij het door vuur. Staat in Genesis. En wat de verwoesting van Jeruzalem betreft, Het is niet de eerste keer dat de Heer de heidenen ten strijde verzamelt tegen Jeruzalem, met als gevolg dat de stad werd ingenomen en verwoest. Het is de laatste keer, het moet nog gebeuren, alsnog. En hoewel de stad op mij altijd de indruk gemaakt heeft van zo zonder meer een puinhoop te zijn. Bent u wel eens in Oud-Jeruzalem geweest? Ze noemen het Oost-Jeruzalem. Dan kun je het makkelijker bezette gebieden noemen namelijk. Maar vooruit. Bent u wel eens geweest in de oude stad? Als ik mijn ogen dicht doe en ik moet op impressionistische wijze. Daar een schilderij van, dat is niet Haagse school, dat is weer wat anders. Maar op impressionistische wijze daar een schets van maken, dan ontstaat er toch een ruïne. Mijn hand gaat dan zo. Dat is het beeld wat ik heb. Eén grote puinhoop. Je kunt er je weg in vinden met een gids. Maar dan heb je het ook wel gehad. En die stad zal als, dat is Jeruzalem. En die stad zal alsnog verwoest worden. Wat is het? Waarom? Omdat het een goddeloze stad is. Oké. Nee, afgoden zijn daar zat. Maar dat zijn geen goden. Volgende vraag. Moet aan Amsterdam ook niet verwoest worden? Dan moet ik u zeggen, ik ben ervan overtuigd dat dat ook gebeuren gaat. Maar Jeruzalem staat bovenaan de lijst. Ja, dat is allemaal geen prettige boodschap natuurlijk. Maar, après nous l'illusion, zeg ik dan maar voor de Fransen onder u. Wij zijn dan weg, maar dat wil zeggen hier weg. Maar het gaat wel gebeuren. Een oordeel over de hele mensheid en over al die steden, en al die sterkten met hun God enzovoort. Gaat wel gebeuren. Het is nou verder mijn onderwerp niet, gelukkig. Want ik vind het niet echt een prettig onderwerp. Maar het neemt niet weg dat de Olijfberg de markering is, fungeert als monument van een afgebroken zaak die de Heer alsnog op de aarde zal doen. Want, zegt de Bijbel, de Heer zal een afgebroken zaak doen op de aarde. U weet wat een afgebroken zaak is? Dan is een schaakbord opgeborgen en de stukken staan in de kast. Maar iemand heeft met zijn telefoontje toch een foto gemaakt van de stand. Nou ja, of zoiets. En over enige tijd, dan zal de wedstrijd worden afgespeeld. Dan komt het bord weer uit de kast. Dan gaan de stukken weer op het bord, om zo te zeggen. En deze keer is wit aan zet. En de stukken staan inmiddels alweer op het bord. Want zover zijn we dan wel weer. Ik bedoel, al die oude landen uit de Bijbelse tijd, die in de middeleeuwen echt niet bestonden, die staan gewoon weer op de kaart. Ja. En dat is niet alleen een Joodse staat, Judea, onder de naam Israël, abusievelijk. Maar ook die buurlanden, die staan allemaal weer op de kaart en die waren er ook niet. Die zijn allemaal uitgevonden gedurende de 20e eeuw. Dus pak een beetje zo'n 100 jaar geleden. Door en na de Eerste Wereldoorlog. Dat was voor mijn tijd. Maar het is wel zo. Kortom, de Olijfberg is de plek waar de Heer op aarde het laatst gezien is. En de plaats dus van waar men hem ten hemel zag opvaren, dat is Handelingen 1, waar de geschiedenis vermeld wordt van wat wij noemen de hemelvaart van de Heer Jezus. Ik zeg u meteen erbij dat dat wel aardig vermeld is, maar let er dan op dat in werkelijkheid de verhoging van de Heer Jezus Christus tot aan de rechterhand Gods niet plaatsvond op hemelvaartsdag, maar op eerste paasdag. Dat is de gelegenheid waarbij de Heer verheerlijkt werd met de heerlijkheid die hij bij zijn vader had, eer de wereld was. Johannes 17, de eerste verse. Overigens, in Johannes kom je de term wat vaker tegen over zijn uren. En dat is de uren dat hij ze opvaren naar zijn vader. Was nabijgekomen, zo begint geloof ik ook Johannes 13, om maar eens wat te noemen. Maar de verhoging van de Heer, nou ja, je kan ook gewoon meteen Efeze 1 lezen of zoiets. Zo van, God heeft hem opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. En niet na verloop van 40 dagen, maar direct. En de meest voor de hand liggende vind ik altijd die van, de Heer stond op uit de dood, was toen dus in de hof. Let op, we hebben de laatste Adam, de tweede mens. De laatste Adam, waar vinden we die? Eerst in de hof. Moet je toch bekend voorkomen. Daar zit hij, een dame. Moet je ook nog bekend voorkomen. Deze heet Marie. Toch? En hij zegt, raak mij niet aan. Want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar later op de dag en zeker in de daaropvolgende 40 dagen tot aan Hemelvaartsdag werd iedereen van harte uitgenodigd om hem aan te raken. De reden daarvoor is ook eenvoudig. Zij zouden getuigen moeten worden, dan wel zijn, van zijn opstanding, zodat ze met twee opgestoken vingers voor de rechter zouden kunnen verklaren, hij is opgestaan, want we hebben hem gezien, aanschouwd, gehoord en getast. Dat is 1 Johannes 1, de eerste verse. En dus betekent het dat tussen dat de Heer zei Maria en dat hij later liep met de Emmausgangers enzovoort en later verschenen zijn discipelen enzovoort. In die tussentijd is hij dus opgevaren ten hemel. Voor de wiskundigen onder u, reken eens uit met welke snelheid dat dan gebeurd moet zijn. Ik vind dat grappig, zulke dingen. Kijk, ik bedoel, als wij ten hemel varen, dan heet dat in een punt des tijds. In één ogenblik. En dat is het dan. En hoe ver het is, weet ik ook niet. Maar hoeveel tijd het kost, niks. Een ondeelbaar ogenblik. En hoe het precies gegaan is, dat heb ik allemaal geen idee van, omdat de Bijbel daar niks over zegt. Maar ik weet wel dat als de Heer later op eerste paasdag verschijnt aan zijn discipelen, dan is hij degene die door God gesteld is tot hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Met de woorden, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En met de woorden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, zit aan mijn rechterhand. Met dank aan Psalm 2 en Psalm 110. Ijverig aangehaald, intensief aangehaald, met name in de Hebreeënbrief. Nou ja, 1 vers 5, 5 vers 5, noem maar wat. Ik bedoel, dat moet voor iedereen duidelijk zijn. Waarna de vraag overblijft, wat gebeurde er dan op Hemelvaartsdag? Wat gebeurde daar dan op de Olijfberg? En die is makkelijk. Want de oorspronkelijke hemelvaart van de Heer was gewoon vanuit de hof. Van Jozef. De hof van, de hof van Jozef, waar dat graf was, van Jozef en Arimathea, waar hij ingelegen had en waar hij bij de rijken in zijn dood geweest was, enzovoort. En terwijl de dame dacht dat hij de hovenier was, om zo te zeggen, voer hij ten hemel vanuit die positie en dat was het dan. En wat er op de Olijfberg gebeurde, wel, dat staat erbij, namelijk, het was het laatste teken dat de Heer deed in zijn eerste komst, in zijn omwandeling op aarde, zoals wij dat noemen. Het is zijn laatste teken. En het teken dat hij deed, was een teken van zijn wederkomst. En dat weten wij zeker, omdat er twee mannen stonden in witte kleding, die ons dat verteld hebben. Want die zeiden, deze Jezus zal al zo wederkomen, gelijk gij hem hebt ten hemel zien opvaren. Dus dat is het. Het was een teken van zijn wederkomst. U weet wel. Zij zagen de wederkomst van Christus, maar de film draaide achteruit. Het is flauw, het is een cliché, maar ik heb geen betere manier om het uit te leggen. Dat was het. Daarom, hij voer op, ze zagen het en hij verdween in een wolk, staat er. Onttrok hem aan hun gezicht. En in de toekomst zal hij komen als de zoon van Adam, zoon des mensen, dat is Daniel 7, op de wolken des hemels, als verhoring van het gebed, och dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. Dit is goed Nederlands. Staat letterlijk in de Statenvertaling. Hè? Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. Ja, dan scheuren de wolken en dan verschijnt daaruit de Heer. En waar gaat hij naartoe? Waar landt hij? En het antwoord is uiteraard precies in die voetstappen. Op de Olijfberg. Dus ze tonen je daar de voetstappen waar hij het laatst gestaan heeft. Dat weet u toch? Op de Olijfberg. Wij gaan er zelden naartoe als we met een groep zijn. Want ja, daar valt eigenlijk niks aan te zien. En we hebben maar korte tijd. En we hebben het al zo druk. Vroeg op, laat naar bed. En hardlopen onderweg. Dus meestal gaan we daar maar aan voorbij. Maar ze wijzen dat daar aan. Dit is zijn laatste voetstap. En daarom zeg ik laconiek. Nou ja, hij zal precies landen daar. Maar dat weet ik niet echt natuurlijk. Het is wel de top van de Olijfberg. De Hemelvaartskapel, die locatie. 65 meter heeft men mij verzekerd, hoger dan de Tempelberg. Torent daar bovenuit. Tempelberg is Joods terrein, Joods heilig terrein. Nou ja, het is in handen van Arabieren, dan wel lui die zich Palestijnen noemen. Dan wel muzelmannen. Och, dat gij nederkwaamt. Dat is oud-Nederlands, ja. En oud-Nederlands is muzelmannen, ja. Want wij zijn van de oude stempel, toch? Wij zijn van het jaar nul. Wij zijn van het woord van God. Dat van de beginnen was, enzovoort. Kortom, dat Oost-Jeruzalem en zeker de Tempelberg, dat is zelfs volgens de Joden, mogen de Joden daar niet komen. Sommigen wel, als ze wat liberaler zijn. Maar de orthodoxen mogen daar niet eens komen. Om allerlei argumenten die ik u niet hoef te noemen. En dat doe ik dan ook maar niet. Maar die Tempelberg, de heiligste plek op aarde van de christenen, van de joden en van de moslims, van de abrahamitische godsdiensten heet dat. Die heilige plek, die legt het af. Want de Olijfberg is 65 meter hoger. Nou ja, de locatie van de Hemelvaartskapel niet. Ik had het nu over Mount Scopus. Kent u die, Mount Scopus? De Scopusberg in goed Nederlands. De Olijfberg is een soort van bergrug. Loopt van noord naar zuid. Oostelijk van Jeruzalem en oostelijk dus ook van de Kedron. De beek die tussen de Tempelberg en de Olijfberg loopt. En het noordelijkste puntje van de Olijfberg, dat is het hoogste. Dat is de Scopusberg. Daar staat de Hebreeuwse Universiteit en nog zo het een en ander. Het is bovendien van het grootste strategisch belang, want het domineert Jeruzalem. En in de loop der eeuwen was er altijd wel een militaire nederzetting van waaruit men Jeruzalem in de gaten kon houden. En van waaruit trouwens ook de aanvallen op Jeruzalem werden gericht. Ook in de dagen van de kruistochten bijvoorbeeld. Enzovoort. Het is altijd zo geweest. Scopusberg. Nogal bedreigend geweest voor Jeruzalem. Maar het is het noordelijkste deel van de Olijfberg. Het middelste deel, dat is gewoon recht oostelijk van de Tempelberg. De plek waar vanaf dus de foto's van de Tempelberg gemaakt worden. Met die gouden koepel erop, weet u wel. De foto's van Jeruzalem. Die plek. Die plek waar we een jaar geleden op 1 mei 's morgens vroeg stonden. Ja, die plek. Dat noemt men dan de Olijfberg, recht tegenover Jeruzalem. Oostelijk. En dan heb je nog een zuidelijker gedeelte. Dat noemt men Masjid. Wat dat betekent, weet ik niet. Maar het staat in de Bijbel, in 2 Koningen 23, vers 13. En dat wordt vermeld omdat Salomo, terwille van de dames, zijn dames wel te bestaan, nou ja, terwille van sommige van zijn vrouwen, richtte hij daar verfoeiselen op. Voor Astoret het verfoeisel der Sidoniërs en voor Kamos het verfoeisel der Moabieten en voor Milchom de gruwel, dat is ook een verfoeisel, der kinderen Ammons op de Olijfberg. Men zegt, ja, dat was het zuidelijke gedeelte. En dat klopt ook, want dat staat er ook in het vers. Ter rechterhand van de berg Maschit. Maar het is wel degelijk het zuidelijke deel van de Olijfberg. Voor de statistiek, de Olijfberg, dat wil zeggen het middelste gedeelte van die bergrug, wat wij de Olijfberg noemen, en waar de hemelvaart plaatsvond, voor zover we weten, is 809 meter. Scopus, noordelijke, is 826 meter. Dus het is inderdaad wat hoger. En de Tempelberg, dus het niveau van de Tempelberg met de rotskoepel, is 745 meter. Dat is dus inderdaad lager. En dat is een merkwaardige zaak. Want zoals gezegd, deze twee plaatsen, Jeruzalem en de Olijfberg, zijn belangrijk in verband met de heilsgeschiedenis. Ze liggen naast elkaar. Als je de ene ziet, zie je de ander. In Jeruzalem zeker. En als je in de oude stad bent, ja, die wordt gedomineerd door die Olijfberg. Dat kan ik niet missen. Want je kijkt, als je breed zicht hebt tegen duizenden graven aan, bovengrondse graven. En als je wat minder zicht hebt, dan zie je toch altijd nog de toren van de Russisch-Orthodoxe kerk die op de Olijfberg gebouwd is. Wij noemen het altijd de Russische toren. En die markeert het landschap, heb ik geschreven, die markeert het landschap tot wel tientallen kilometers in het rond. Want ja, het is de hoogste berg en dan staat er nog een toren op. Je kan het niet missen. En als je hem ziet, dan moet je niet zeggen, daar ligt Jeruzalem. Hoewel, je zit er hooguit 3 kilometer naast. Maar dat is de Olijfberg. Die domineert het landschap. En omdat we het er vandaag over hebben, zeg ik ook maar meteen, die domineert onze tegenwoordige bedeling. Want een van de, ik ga dubbelzinnig praten nu, een van de grootste misverstanden binnen het christendom is dat wij terecht moeten in Jeruzalem, hier beneden wel te verstaan, letterlijk of overdrachtelijk, maar hier beneden, dat wij terecht moeten in Jeruzalem, in de legerplaats, terwijl in werkelijkheid, wij moeten niet terecht in Jeruzalem, wij moeten terecht op de Olijfberg. Daarnaast. Jeruzalem, dat is pas in de toekomst. Want samenvattend aan het begin van de dag, in strijd met alle regels, zeg ik u, de Olijfberg staat voor onze tegenwoordige bedeling. Voor zover wij wonen op de bergtop, door de reine lucht omboogd. Ze hebben Beulah Land vertaald en ze hebben dat toch eigenlijk wel goed gedaan eigenlijk. Want dat Beulah Land van de Engelse versie van dat lied, dat is een beetje, dat is niet helemaal goed. En dus ga ik dat ook niet uitleggen. Maar wij wonen op de bergtop, door de reine lucht omboogd. Hoe verzinnen ze het? En wij drinken van de bron die nooit zal zijn verdroogd. Dat is van het levende water dat God uit genade u biedt en hoe het maar heten mag. En wij eten van het manna, het ware brood dat uit de hemel is nedergedaald. Toch? En wij wonen daar op die bergtop samen met Maria en Martha en Lazarus en een ezel. Toch? En nog zo wat, want er zijn nogal wat zaken die daar een rol in spelen en die plaatsvinden op, dan wel gelokaliseerd zijn, op de Olijfberg. Soms denk ik, zou die ezel er nog staan? Bij Betfage, naast Betanië, Betfage, zijn ezel. De meester heeft hem van orde, enzovoorts. Maar ik neem u, omdat het onvermijdelijk is en niet omdat ik denk dat u er niks van weet, neem ik u mee naar Lucas hoofdstuk 19. Ik beschouw dat als onvermijdelijk, omdat daar de meest uitgebreide verslag gevonden wordt van gebeurtenissen op de Olijfberg. Ik noem het liefst de optocht naar Jeruzalem. Dat vindt u in het gedeelte vanaf vers 28, waar het hardnekkig, maar abusievelijk genoemd wordt, de intocht in Jeruzalem. Want het was niet Jeruzalem, het was een tocht over de Olijfberg. En zodra Jeruzalem in zicht kwam, hield de feestelijke optocht op. Heb je dat? Ja, ik heb dat niet uitgevonden. Dat staat er gewoon. Allemaal. Ja, het heeft een vervolg. Men komt in Jeruzalem. Maar, ja, ik kom wel eens in Amsterdam, maar dat is toch ook geen intocht in Amsterdam? Of zoiets. Ik zou niet weten wat ik daar zocht, maar toen maar weer. Maar intocht in... Nee, men ging naar Jeruzalem en men kwam er ook. Maar een feestelijke intocht was het op geen enkele wijze. Sterker nog, ik kijk even naar vers 45. En ingegaan zijn de in de tempel, want als je over de Olijfberg naar Jeruzalem gaat, dan, ja, dan kom je in de tempel. Tegenwoordig niet, dan kom je door de Leeuwenpoort, Stefanuspoort, of hoe die maar heet. Er was nog een naam, maar die ontschiet mij. Schaapspoort. En dat is een steile klim, dus dan ben je buiten adem en dan weet je helemaal niet meer waar je bent. Dan moet je dringend wat drinken en naar het toilet en weet ik het allemaal. Dan ben je het kwijt. Maar van oudsher niet, kom je van over de Olijfberg en door die poort. Ja, die poort was er toen niet, maar er was toen een andere poort. Maar die, dat is die dichtgemetselde poort tegenover Gethsemane. Kent u die nog? Kent u? Op de foto's zie je hem ook altijd, dichtgemetselde poort. Iemand zei, maar die gaat weer open als de Messias komt. Dan zeg ik, nee, de hele muur gaat weg en wordt vernietigd en heel Jeruzalem wordt vernietigd. En ook dan is er geen feestelijke intocht in Jeruzalem. Integendeel. Maar goed, zover was ik nog niet. Ik was even ter illustratie bij vers 45. Ze gingen de tempel in en toen werd het feest voortgezet. Er was al lang geen feest meer. Er gebeurde het tegenovergestelde. Ingegaan zijn in de tempel, begon hij uit te drijven degene die daarin verkochten en kochten. Enzovoorts. Wij noemen dat de tempelreiniging. Ik persoonlijk heb altijd de indruk gekregen dat als de Heer klaar is met de tempelreiniging, dan is het nog een grotere mes dan het daarvoor al was. De nog grotere wanorde. Hoezo tempelreiniging? Hij maakt een eind aan het hele gedoe. En het hangt rechtstreeks samen met het verse ervoor. Heel Jeruzalem zal verwoest worden. En een illustratie daarvan wordt vastgegeven. Verwoesting van die toestanden op het tempelplein. De commercie. De handel. Het gewin. In plaats van de dienst aan de Heer. Het is een beetje kinderachtig om te zeggen dat dat ook het tegenwoordige Jeruzalem kenmerkt. Want ja, het betreft het tegenwoordige menselijk bedrijf in het algemeen. Het gaat altijd maar over één ding. Zoals de man uit Boskoop het mij zei, een boomkweker. Hij zei, ja, dat is wel leuk om bomen kweken, maar het gaat alleen maar om de pegels. Zei hij. Dat was Gerard Windhorst, die dat zei. Hij legde het uit hoe leuk het was om bomen te kweken. Maar daarna zei hij, het gaat alleen maar om de pedels. Het is gokken. Welk product, welke boomsoort, gaat het volgend jaar het beste het meeste geld opbrengen? Wat ligt het beste in de markt? Hoe is de tendens? Enzovoort. Dus net als de beursberichten volgen. Welke aandelen zal ik eens kopen? Enzovoorts. En welke bomen zal ik eens kweken? Het gaat alleen maar om de pegels en niet om de bezigheid als zodanig. Het is tragisch, want dat schept die grote onvrede in het menselijk bestaan, uiteraard. Maar dat terzijde, die zogenaamde feestelijke intocht, ja, daar gaat het een en ander aan vooraf, hè. De locatie is trouwens ook uitgebreider, want het is niet maar de Olijfberg. De Olijfberg is het hoogste punt in de weg van Jeruzalem naar Jericho. Ja, ik had u kunnen zeggen van Jeruzalem naar de vlakke velden, naar de Araba. Oké, de vlakke velden van Jericho dan, is ook goed. Of andersom, het is het hoogste punt in de weg van Jericho naar Jeruzalem. Maar de route van Jericho naar Jeruzalem werd afgebroken op het hoogste punt. We hebben het moeilijkste stuk gehad, einde van het feest. Zekere euforie, we zijn op het hoogste punt, we kunnen naderen het hoogste punt. En dan krijgen we majestueus Jeruzalem in beeld. Toen er nog geen gouden koepel was en geen Dome of the Rock. Maar een Joodse tempel van Herodes. Maar we naderen Jeruzalem en de euforie hield snel op. En hier, met name in Lucas, elders ook, maar hier in Lucas wordt het, mijns inziens, is het meest uitgebreid beschreven. In bijvoorbeeld, ik tip maar even wat aan, hè. In Lucas 19 hebben wij de kwestie van, 18 is dat nog, de kwestie van de rijke jongeling. Maar ja, daar kan ik het nu even niet over hebben met u. Laten we het dan hebben over de blinde man van Jericho. Het schijnt dat er twee waren. Blijkt uit vergelijking met andere schriftplaatsen. Dat is het laatste deel van Lucas 18. Vanaf vers 35. Het geschiedde als zij nabij Jericho kwam. We weten nu nog niet zeker of hij toen Jericho in of uitging, maar het was bij Jericho. Het geschiedde als hij nabij Jericho kwam, dat een zeker blinde aan de weg zat, bedelende. Zoiets komen we vaker tegen. Ook in Jeruzalem trouwens, dat is Johannes 9. De blind geborene. Maar een blinde die te horen kreeg, want horen kon hij wel, dat Jezus van Nazareth voorbij ging. Met een heel gezelschap, uiteraard. En hij riep zeggende, Jezus, gij zoon van David, want je moet iemand van de koninklijke adel met respect aanroepen. Dan roep je iets als majesteit of zoiets. Of op zijn minst, gij Willem-Alexander van Oranje-Nassau en van nog het een en ander enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dit is Jezus, gij zoon van David. Want dat was de achternaam van de Heer Jezus. Davidson. Zoon van David. Ab David, als het dan via Wales moet. Of wat je maar vindt. David Denk, kan dat ook? Davidsma, bestaat dat ook? Davidstra, betekent allemaal hetzelfde. Zoon van David. Dat is een titel. De naam van dat koninklijke huis. Met een eeuwigdurende dynastie. Er zal nooit iemand ontbreken op de troon van David. Die koning zal zijn over Israël. Nee, dat staat niet. Die koning zal zijn in Jeruzalem. Dat staat nergens, hoor. Er staat, zal altijd iemand koning zijn over Israël uit het huis van David. Ja, ja, in onze dagen ook. Ja, toen maar. Het gaat erom dat je weet wie je voor je hebt. Dat is niet zomaar iemand. En dus Jezus, gij zoon van David, die trouwens op dat moment uitdrukkelijk onderweg was van Galilea, via de weg door de Araba, via het graf is dat, Garaba, het graf, de vlakke velden van het Jordaandal, voorbij de vlakke velden ter hoogte van Jericho, Zalmal de dood, de laagst gelegen stad op aarde, pak een beet 400 meter beneden het niveau van de Middellandse Zee. Je kan het je niet voorstellen, zelfs in Nederland niet, maar het is zo. Toen ook al. En vanuit die diepten van ellende, waar wel een bron was, maar het water was bitter, weet u nog? Oké, via Elisa werd dat zoet gemaakt, maar dat Jericho, dat vroeger al verwoest wordt en niet gebouwd had mogen worden, maar het was het toch. Dat Jericho, daar kwam u voorbij en daar vindt u dan deze man onderweg die herkent de Heer Jezus, erkent de Heer Jezus als zoon van David, die onderweg is uit de dood naar het leven, dat wil zeggen van Jericho, zullen we dan maar zeggen, uit de Araba naar Jeruzalem, hooggelegen, naar de stad waar de Davidische familie zijn domicilie, zijn residentie had, want Jeruzalem is de stad Davids. Uit mijn hoofd, 40 keer. Misschien zit ik ernaast. En 2 keer is Bethlehem stad Davids, maar dat is alleen in Lucas 2. Alle andere keren komt stad Davids in de Bijbel voor en dan is het Jeruzalem. Om voor de hand liggende redenen, want dan moet ik er ook nog bij zeggen dan maar. Jeruzalem, strikt genomen, bestaat slechts sinds de dagen van David, dat is pak een beetje 1000 voor Christus. En voor zover er mensen woonden, voor die tijd woonden zij niet in Jeruzalem, maar in Jebus. En waren zij Jebusieten. En het was David die een pak een beetje 600 jaar na Jozua Jebus veroverde. En er zijn paleis bouwde en voorbereidingen trof voor de bouw van de tempel. En hij noemde de plaats Jeruzalem. En Jeruzalem, enige echte vertaling is die van onderwijs, wijs, wijzen, richten, onderricht mag ook. Hetzelfde, ook in het Nederlands, richtenwijze, onderwijs van vrede. Nee, niet stichting, wijzen. Richting bepalen, daar is onderwijs voor. Daarom heet onderwijs ook onderricht. Het is wijzen, aanwijzingen geven. Heb u dat? De weg naar de vrede. Vandaar dat wij lezen over de mens is niemand die goed is, niet tot één toe. Alle zijn ze afgeweken, samen zijn ze onnut geworden. Hun keel, hun tong, hun lippen, hun handen, hun voeten. En de weg des vredes, de weg naar de vrede, hebben zij niet gekend. Romeinen 3. Nou ja, geciteerd uit het Oude Testament. Maar daar komt u vanzelf al achter. De weg des vredes. Waar is de weg des vredes dan? Die wordt onderwezen, wordt aangewezen vanuit Jeruzalem. Onderwijs van vrede. Ooit zullen alle wegen naar Jeruzalem leiden. En niet naar Rome, bedoel ik. Nou ja. Op die route, één blinde. En hij roept, zonen Davids, ontferm u mijner. 2 keer. Tegen alle verwachtingen in, want hem werd het zwijgen opgelegd, maar hij riep toch. Vers 39. En die stond en beval dat men dezelfde tot hem brengen zou. Zie dat hij met autoriteit spreekt in die menigte. En hoewel de menigte zei, stop, hou je mond en mag allemaal niet, de verstoorde orde en het protocol en het ritueel. Dit is een plechtige optocht. Met de troonpretendent. En dan word je niet geacht een rel te schoppen op de dam, om de harten doorheen te roepen. Toch? Maar hij doet het toch. Zoon van David, ontferm u mijner. En toen las ik daarnaast Hosea 1 en 2. Over iemand die niet ontfermd was, maar ontfermd zou worden. En niet Ammi was, maar Ammi zou worden. En Lo Ruhama werd Ruhama. En dan weet je meteen dat deze blinde een beeld is van de 10 stammen van Israël. Daarmee is trouwens ook verklaard waarom je 2 bladzijden terug leest over de genezing van 10 melaatsen. In hoofdstuk 17. Heb je dat? Want voordat de Heer in Jeruzalem is en zijn koninkrijk opricht, gebeurt er van alles in onze tegenwoordige bedeling. Want de loopbaan van de Heer werd officieel en demonstratief afgebroken op de Olijfberg. Hij verdween in 1 wolk. En pas in de toekomst gaat de geschiedenis verder. En dan zal de weg uiteindelijk leiden naar Jeruzalem. Ook niet meteen, maar die weg zal leiden naar Jeruzalem. En te herbouwen Jeruzalem, wel te verstaan. Maar voor het zover is, doet God een werk in onze tegenwoordige tijd. En hij doet het niet via de Joden, waaruit de gemeente geboren wordt. Maar hij doet het via die andere vrouw, die weggezonden was met een scheidbrief. En hij zei, keer nochtans weder tot mij. Ik citeer dit, hè, uit het Oude Testament, hè. Als je niet weet waar het staat, het weten we, woord scheidbrief. Dan vind je hem vanzelf. Weggezonden met een scheidbrief. En keer nochtans weder tot mij. Die vind je dan ook vanzelf, die hele uitdrukking staat er. Dat gaat over de 10 stammen van Israël. En daaruit wordt de gemeente geformeerd in onze dagen. Men spreekt over het Joods-christelijk erfgoed. En ik begrijp de uitdrukking. Maar ik moet er toch op wijzen dat volgens Bijbelse maatstaven het christendom niet voortkomt uit het jodendom. Integendeel. Het christendom is voortgekomen juist omdat het jodendom niet wilde. Die wilde niet voortbrengen. Heb je dat nog? Dat is de Bijbelse gedachtegang. En dus gebeurt het via de andere vrouw. Via Samaria in plaats van Jeruzalem. Om zo te zeggen. Dat is de onderbreking. En dat is wat die blindgeborene voorstelt hier. Deze blinde bedoel ik. Maar de blindgeborene uit Johannes 9 ook trouwens. Maar, toe maar. Blijvend bij Lucas 18 dan. Ontferm u, mijnen. Want Hosea zegt dat de Heer zich zou ontfermen over Israël, zijnde niet Juda, uitdrukkelijk niet, want Hosea gaat in zijn geheel over de 10 stammen van Israël. Met grote nadruk. Staat in alle fatsoenlijke handboeken. Of er ook onfatsoenlijke zijn, weet ik eigenlijk niet. Nou, maar dat is echt waar. Dat is klassiek, dat is duidelijk. Hosea, 10 stammen, Israël enzovoorts. En dat zou ontfermd worden. Het Nieuwe Testament zegt het ook, want wat Lo-Ami was, zou Ami worden in onze tegenwoordige tijd namelijk. En wat Lo-Ruhama was, eertijds niet ontfermd of bemind, zou in onze dagen ontfermd en bemind worden. Dat is waar het over gaat. Nou. Wat wilt gij dat ik u doen zal? En hij zei de Heer dat ik ziende mag worden. Opent gij mijn ogen, o Heer, dat ik mag zien de wondere dingen van uw wet. Welke psalm dat is, weet ik niet. Maar voor degene die David Willem Jones gekend hebben, die begon elke toespraak met deze woorden. 100 jaar geleden of wanneer het maar was. Hebben die gekend? Nee? Nou ja. Open thou mine eyes, O Lord, that I may see the wondrous things of thy law. Ik heb het uit mijn hoofd geleerd, omdat hij het elke keer zei. Ja, uit de psalm. Opent gij mijn ogen. Dat is wat de Heer doet, als je het vraagt. En daarna kun je in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is. En dan hebben wij gemeenschap met elkander. Want wij worden overgezet uit de duisternis in zijn wonderbaar licht. Dat is 1 Petrus. En Jezus zei, word ziende, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende. En daarna staat er, en Jezus ingekomen zijnde ging door Jericho. En dan had je dan nog die Zacchaeus. En het verhaal herhaalt zich. Want Zacchaeus wordt geacht niet Joods te zijn. Dat is hij waarschijnlijk wel, maar door de Joden niet meer erkend, omdat hij de heidenen diende vanwege de belastingen die hij voor de Romeinen inde. Dat is de tollenaar. Hij wordt dus niet meer serieus genomen. Hij is, om zo te zeggen, vreemd geworden van het burgerschap Israëls. Een vreemdeling van de belofte. Daarom hangt hij ook in een... Moet je in een boom zitten. Hij hangt in een wilde, vers 4, vijgenboom. Dat is er een waar je geen goede vruchten van kunt plukken. Een wilde vijgenboom. Al voor zover de vijgenboom een beeld is van Israël, is de wilde vijgenboom een beeld van de 10 stammen van Israël. Hetzelfde geldt voor de wilde olijfboom, maar dan ben je terecht in Romeinen hoofdstuk 11. Hetzelfde verhaal. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de coloquint, de zogenaamde wilde wijnstok, heet dat. Nou, daar ga ik maar niet verder op in, want dan verdwaal ik helemaal. Dus Zacchaeus hangt daar in die boom, alsof hij een vijg is, maar de vijgenboom is onvruchtbaar. De Heer zegt, kom er maar uit. De enige vrucht aan die boom is Zacchaeus. En de Heer zegt, kom er maar uit, want ik moet heden in uw huis. Althans volgens het lied. Ik moet heden in uw huis. Ja. En wij weten nu nog niet waar dat huis ergens is. Maar als we ergens naar een huis gaan en we zijn Jericho voorbij, waar staat dan dat huis waar wij heen gaan? Ja, het Olijfberg dus. Maar ja, daar komen we vandaag nog wel een keer. Want ik ga eerst verder. Want Zacchaeus wordt dus gered, doet wat de Heer zegt, enzovoort. En de Heer zegt, deze is een zoon van Abraham. Geworden, wordt het dikwijls opgevat. Maar als ik hem overdrachtelijk lees, is hij wat makkelijker. Het is ook een zoon van Abraham. Het is wel niet Joods. Het is wel niet van de 2, maar van de 10 heet het dan. Het is een andere tak. Het is wel een die niet erkend wordt als zodanig. Maar toch is hij erheen. En anders wel, op grond van zijn geloof wordt hij navolger van Abraham. Hoe je het maar hebben wil. Abraham de vader aller gelovigen. En nauwkeuriger vertel ik u dat vandaag niet. Maar daarna komt commentaar van de Heer die zegt, want de zoon des mensen, en dat is een hogere titel dan zoon van David. Want zoon des mensen, teruggebracht naar het Hebreeuws, is Ben-Adam. Ben-Ha-Adam mag ook. Zoon van de Adam. Duitsers hebben daar geen problemen mee. Nederlanders wel, met een lidwoord voor een eigen naam. Maar goed. De Adam. De heer Adolf ken je toch ook, of niet? Of de heer... Nou ja, laat maar zitten. Het is mij, daar ontkom ik daar niet aan. Maar zoon van de Adam. En de zoon van Adam, dat wil zeggen dat hij niet maar de troonsrechten heeft van David over Israël, maar de troonsrechten van Adam over alle volkeren. Het is een nog grotere, bredere en dus hogere titel dan die van David. Het is de hoogste titel die men als mens menselijkerwijze kan dragen. De Heer had nog hogere titels, maar die zitten in zijn goddelijke afkomst, relatie, aanstelling of hoe het maar heet. Dat u daar niet in vergist, hè? Zoon des mensen betekent niet, hij was een mens. Ja, dat was hij wel, maar dat is niet wat het betekent. Bovendien, als het dat betekent, dan betekent het eigenlijk niks. Want dan is de volgende vraag, wie niet? Ja, dat is goed geantwoord. Toch? Alle mensen zijn dat. Logisch, iedereen is dat. Het is ook niet zoon der mensen of niet van een mens, maar een zoon van de mens. Want zoon des mensen, in die uitdrukking is mensen enkelvoud, hè? Mannelijk tweede naamval. Zoon van de mens is zoon des mensen, van die ene. En de ene doorgaande geslachtslijn, stamreeks die we in de Bijbel hebben, loopt inderdaad van Adam tot op de Heer Jezus Christus. En daar houdt hij dan ook meteen weer op. Maar het is de enige. In heel de Bijbel. En ook in heel de menselijke wereld trouwens. Want vroeg of laat, als je geslachtslijnen kunt blijven volgen, nou, dan kom je vanzelf ooit bij Juda uit. Het zij via David en Peres, het zij via Zera, bij die tweeling uit Genesis 38. Je komt bij Juda uit en als je daar bent, dan kun je het zo invullen terug naar Adam. Nee, dat bestaat, zeker bestaat dat. Maar er is niks anders wat zo ver teruggaat. En dat is omdat het van doen heeft met de geslachtslijn van de Heer Jezus zelf. Bij het huis van Adam, om zo te zeggen, met de kwestie van het eerstgeboorterecht. Wie is de erfgenaam van de troon van Adam, die heerschappij zou hebben over heel de aarde en over alle volken enzovoorts. En dus de Heer zegt, noemt zichzelf zoon des mensen. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Maar bij zoon des mensen denk je in de eerste plaats, als het goed is en je, als je de term kent, dan denk je aan koningschap. Maar in plaats daarvan zegt hij, ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat is niet hetzelfde. En bij andere gelegenheid zegt hij, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Daar heb je zelfs het tegenovergestelde. Zo van, ik ben niet gekomen om koning te worden. En dus om gediend te worden. Ik ben gekomen om te dienen. En dat terwijl hij enige stappen, misschien een uurtje, ik weet niet hoe ver, verwijderd is van Jeruzalem, de stad Davids. De stad van de residentie. De stad waarvan de discipelen meenden dat binnen afzienbare tijd dat Messiaanse Rijk zou openbaar worden en dat dus de vervallen hut van David, dit is Amos 9, de vervallen hut van David hersteld zou worden. En dat kan ik rustig zeggen, want dat is het volgende vers waar dat staat. Daar staat, als zij dat hoorden, voegde hij daarbij een gelijkenis en sprak een gelijkenis. Dat wil zeggen, de gelijkenis moet je lezen samen met deze voorgaande gebeurtenissen van Zacchaeus en die blinde. Toch? Hij voegde daarbij, niet maar hij zei een gelijkenis. Zo van, laat ik eens wat anders doen nu. Hij voegde die gelijkenis bij de voorgaande gebeurtenissen. En de aanleiding daarvoor staat er ook. Namelijk omdat zij meenden, op welke grond staat er niet bij, maar wel opdat zij meenden dat het koninkrijk Gods, dan ben je nog een titel hoger van de Heer Jezus, zoon van David, zoon des mensen, zoon van God. Men lezen Johannes 5. Dat zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Waarmee je dus meteen gelezen hebt dat het koninkrijk Gods niet terstond zou openbaar worden. En bovendien heb je meteen gelezen dat het koninkrijk Gods dan misschien toch wel zou aanbreken, maar niet zou openbaar worden. Want moet het er eerst zijn voor het kan openbaar worden? Nee, ja, je moet eerst een standbeeld hebben voordat je het kunt onthullen. Ja, of een schilderij, of impressionistisch, van de verwoesting van Jeruzalem. Waarom niet? Van de verwoesting van Babel hebben ze er een gemaakt. Nou, meerdere zelfs. En dat is nog nooit gebeurd. Gek genoeg. Dus ja. Maar je moet eerst iets hebben om het te kunnen onthullen. Want dat is wat openbare is. De bedekking wegnemen, ontsluieren, enzovoorts. En er staat dus, de discipelen dachten dat de koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Dat is niet het geval. En dus krijg je behalve het verhaal over de blinde man van Jericho en over de belastingambtenaar vermomd als vijg, Zacchaeus, krijg je nog een verhaal en dat is dan een gelijkenis. Waarvan dan staat, Hij zeide, een zeker welgeboren man. Waarna de vraag is, wie is die welgeboren man? En het antwoord is, als je niet oplet, heb je er niks aan. Want dat is uiteraard de zoon van David, de zoon van Adam, de zoon van God. Een zeker welgeboren man. Reisde in een ver land. Hoe ver is de hemel? Nou ja, tamelijk onbereikbaar in het algemeen, maar hij reist naar een ver land. Aan het eind van de gelijkenis blijkt dat koninkrijk wat hij gaat ontvangen wel degelijk hier te zijn, hè? De plaats waar hij dit uitspreekt, hè? Doch deze mijn vijanden die niet gewild hebben dat ik over een koning zou zijn, breng ze hier en sla ze hier voor mij dood. Dat is bij zijn terugkeer uit het verre land. Zodat je weet, hij gaat naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen, maar het koninkrijk is zover niet. Dat moet hier komen. Heb u toch, hè? Ja. Om een koninkrijk te ontvangen en weder te keren. En daarmee is het antwoord al gegeven. Wordt het koninkrijk Gods terstond openbaar? Nee, de Heer Jezus zou reizen naar een ver land en pas in de toekomst, logischerwijze niet in het verleden. In de toekomst zal hij wederkeren. Later. Hoeveel tijd zit er tussen? Nou, lang genoeg om zijn 10 dienstknechten te roepen. Die waren vroeger melaats geweest. Hoofdstuk 17, maar... Nee, dat bedoel ik niet historisch, maar overdrachtelijk wel. Hij riep zijn 10 dienstknechten. Die gaf hij 10 ponden. En zei tot hen, doet handeling totdat ik kom. Herinnert u zich nog waartoe Israël was uitverkoren ook alweer? Wat de bedoeling was van het volk, Israël, uitverkoren volk? Nee, niet dat het naar de hemel zou gaan. Dat is Genève. Dat is, als we het toch over locaties en plaatsnamen hebben. Het was uitverkoren om het woord Gods te bewaren en te bedienen. De woorden Gods zijn hen toebetrouwd. Aan hoeveel stammen? Aan alle, uiteraard. Ja, met Levi bovenaan, maar aan alle stammen. Echt wel. En hier zijn het de 10, dan vraag je je af, waar zijn de andere 2? En dan weet je het al. Want onder 2 verstaan wij het Joodse volk. Vanwege Juda en Benjamin. Maar ja, die zijn er dus, het zijn de 10. Hoeveel apostelen waren er trouwens toen de Heer na zijn opstanding verscheen in de opperzaal op eerste paasdag? 10? Want Judas was er niet. Dan weet je meteen waarom die Judas heet. Het Joodse volk. En Thomas was er niet. Ook het Joodse volk. Maar dan, u weet, een week later komt Thomas tot geloof. Als hij gezien heeft... En tot geloof komt. Met het commentaar zalig zijn zij die niet zien en nochtans geloven. En dat zijn wij in onze dagen. Nou goed. Hij gaf ze 10 ponden en zei tot hen, doet handeling totdat ik kom. Daarom doen we dat ook. En daarom beginnen we morgen met weer een tenttournee 2019. En daarom zijn we vandaag hier, we doen handeling... Ja, totdat hij komt. Er is ook niks beters te doen dan dat, denk ik. Dus dat doen we dan maar. En een pond. Ik zeg altijd, nou, ik weet niet hoe zwaar die Bijbel weegt, maar het is het woord van God uiteraard. Dat sowieso in de Bijbel aangeduid wordt met 10. Vanwege de 10 geboden en zo, hè? Dat weet u toch, hè? Oké. Tot handeling, totdat ik kom en zijn burgers haten hem. Maar dat had u al gedacht. Toch? Dat is toch onder beschrijving van het Joodse volk dat zei, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Laat ons hem doden en de erfenis aan ons behouden. Het zijn de dagen waarin wij leven. En waarin wij handeling doen totdat hij komt. Want het koninkrijk wordt niet openbaar in onze dagen en dat is ook niet de bedoeling. En dat bedoelde ik aan het begin van de uiteenzetting. Men heeft het idee dat we moeten Jeruzalem realiseren hier op aarde. Het koninkrijk van Christus, koninkrijk Gods, koninkrijk der hemel, het Messiaanse Rijk op aarde vestigen. Maar de Bijbel zegt dat dat niet de bedoeling is. Als het de bedoeling is, dan zal het gebeuren via Juda, via het Joodse volk. Alsnog, als Thomas tot bekering is gekomen na 7 dagen. Oké, na de 70ste week van Daniel, goed. Maar dat is nog toekomst. Zie? Dus wij wachten erop. En dan is de volgende vraag, maar men is hier onderweg naar Jeruzalem. Hoe moet dat aflopen dan? Na al deze tekenen en deze gelijkenis, met een betekenis uiteraard. En ik moet u zeggen, nou, deze tocht over de Olijfberg, het laatste stukje naar Jeruzalem, is in zichzelf een teken, want die wordt afgebroken. Door de Heer zelf. En wel doordat hij zegt dat hier geen steen op steen gelaten zal worden. Jeruzalem komt in beeld en hij kondigt aan de verwoesting van Jeruzalem. Gelijk het is te deze dagen. Dat wil zeggen, Jeruzalem is verwoest. Ik bedoel het tamelijk letterlijk, dat heb ik u ook al gezegd. Maar zeker overdrachtelijk. En voor zover het niet verwoest is en toch bestaat het Jeruzalem dat nu is, zegt Paulus in Galaten 4, dat is in slavernij, dat is dienstbaar. In slavernij, daar horen wij niet thuis, want wij zijn vrijen. Hij zei dus, Jeruzalem dat nu is, dat is Ismaël. Of je de krant gelezen heeft vandaag. Ja, dat was 2000 jaar geleden, maar hij schreef het. Het is dienstbaar, het is in slavernij. Dat is Ismaël uit Hagar. Dat is het Jeruzalem dat nu is. Het is dienstbaar, het erft niet. Wij zijn van een ander Jeruzalem. Hij had kunnen zeggen, wij horen op de Olijfberg. Maar hij volgt de uiteenzetting uit de geschiedenis in Genesis uiteraard. Van de zonen van Abraham. Maar wij hebben een ander Jeruzalem, namelijk een hemels Jeruzalem. En voor zover je het toch wil geprojecteerd zien op het aardse vlak, dat Jeruzalem dat boven is, wordt geprojecteerd op de Olijfberg, die hoger is dan Jeruzalem, inclusief de Tempelberg. Heb je dat nog? En dat is de locatie die de Heer opzocht. En dat is wat hier geïllustreerd wordt. Dat wil zeggen, ook deze geschiedenis, nou ja, deze episode, komt niet verder dan de Olijfberg. En in de daaropvolgende dagen ook niet, want hoewel de Heer Jeruzalem inging, zoals we gelezen hebben, nadat het feest al lang beëindigd was, daarna ging hij elke avond, staat in Lucas 21, als ik me goed herinner, zwart op wit, dan ging hij elke avond terug naar de Olijfberg. Hij overnachtte niet in de stad. Daarmee illustrerend, want ook dat is een teken, dat hij daar niet thuis hoorde. En zo is het tot vandaag. En ik bedoel het overdrachtelijk. Als je de Heer zoekt, dan moet je hem zoeken buiten de stad op de Olijfberg. Het is Lucas 22, vers 39. Uitgaande vertrok hij gelijk hij gewoon was naar de Olijfberg en hem volgden ook zijn discipelen. Dat gebeurde elke avond dus. En dat zou hij dus ook doen in de nacht dat hij verraden werd en de weg van Jeruzalem naar de Olijfberg loopt via Gethsemane. Iedereen die er ooit geweest is weet dat. Dat kan je niet missen. En die avond, die nacht, kwamen zij niet verder dan Gethsemane. Werd de Heer gevangen genomen, terug de stad ingebracht en aan de andere kant van de stad er weer uit om gekruist te worden. Heb u dat nog? Jeruzalem is die vijandige stad. Dat is wat het is. En daarom, letterlijk en overdrachtelijk, de geschiedenis gaat uit het graf, uit de Garaba, uit de Araba, uit de vlakke velden, uit de dood, uit de Jordaan, de doodsjordaan, weet u wel, gaat vanuit de Jordaan en van Jericho richting Jeruzalem. Zo beweegt zich de heilsgeschiedenis. En op dit moment houdt hij nog steeds halt op de top van de Olijfberg. Af en toe kijken we eens rond in Jeruzalem, maar ons domicilie is op de Olijfberg, tot vandaag. En daar werd de geschiedenis afgebroken. Heb je dat nog? En in de toekomst zal de Heer zijn voeten op de Olijfberg zetten. Dan gaan we gewoon verder waar het in Lucas 19 gebleven was. Met de aankondiging van de verwoesting van de stad. Wel nu, dan zal de stad verwoest worden. En bovendien bij die gelegenheid verschijnt hij ook met de ezel. Hey, dat zijn wij. Ja. Maar nu nog niet hoor, want we gaan eerst pauzeren.